Voorzitter, dank u wel. Nou, u memoreerde over Texel in de regio zelf al het een en het ander net. Dus dat hoef ik niet uitgebreid te herhalen. Maar ik denk inderdaad dat de eilanden en ook Texel goed in het nieuws zijn gekomen. Specifiek over de vraagstukken voor brede welvaart en investeringen die zijn gedaan en toegezegd door het Rijk in het kader van de regio-deal. Vorig jaar heeft u... bent u geïnformeerd mee door het college over het rapport Texel in de regio. En dat nadert ze in de finale. En daar staat inderdaad een advies van hoe Texel nou met de eilanden en ook met de Noordkop het meest handig en verstandig kan opereren. Ik verwacht daar binnen nu en een paar weken wel ook duidelijkheid over. Maar ik wilde even melden dat daar dus voortgang zit, dat in de afgeronde fase zit, voorzitter.
Dank u wel. Een vraag. Meneer Hogerijn.
Daar staat ook op de agenda het stikstofprobleem. Weet u daar iets nader over?
Dat is het volgende punt, meneer Hogerijden, waar we nog niet aan toe. Andere portefeuille. 4b gaat over informatie over Texel onderwerpen vanuit de burgemeester of college, zoals de openbare orde, veiligheid en het stikstofdossier. En daar had de heer Kief gevraagd of hij daarover iets over het woord mocht wilde hebben. Dank u wel.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb een hele korte mededeling over nog een ander dossier. Dat is de garnalenvisserij. Daar is een raadsinformatiebrief naar u onderweg over wat we in de regio samen doen. Ook in overleg met het ministerie. En verder heb ik twee aspecten die met stikstof te maken hebben. U weet allemaal dat het niet echt opschiet bij de provincie. De formaties in de diverse provincies die zullen deels ook over stikstof gaan. Ondertussen... wordt er ambtelijk in de kop van het Holland, dus Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel, gekeken naar de mogelijke effecten van de Aereus Monitor. Daar bent u in februari over geïnformeerd dat die aanzienlijk lagere deposities aangaven dan daarvoor. En dat zou toch effect moeten hebben op wat de provincie hier van plan is in de uitwerking van de stikstofmaatregelen. Dus wij proberen, ondanks de lastige situatie voor de provincie, op dat punt toch namens de kop in gesprek te komen met de provincie. Als daar vorderingen in zijn, dan hoort u dat. En dan de tweede opmerking in relatie tot stikstof. U herinnert zich ook dat in de zomer van vorig jaar dat kaartje gepubliceerd is. Toen zijn er ook gesprekken met boeren geweest. Er zijn ook trekkers hier voor het gemeentehuis geweest. Er zijn ook boeren bij ons langs geweest hier in het gemeentehuis. En we hebben toen uitgestraald als college dat wij niet een stikstofprobleem kunnen oplossen, maar wel boeren kunnen faciliteren in hele lastige situaties. Dat is op dit moment aan de hand. Dat speelt op het Hoge Berg. Dat zal binnenkort ook wel in de publiciteit verschijnen. Details laat ik nu even weg. Maar wat ik u mee wil geven is dat het zijn natuurlijk altijd individuele casussen waar wij ons mee bemoeien. De kennis die daar opgedaan wordt, die is beschikbaar voor iedereen die dat wil weten. En elke andere boer die denkt dat hij in vergelijkbare situaties terechtkomt, die zo gecompliceerd zijn dat het eind niet zichtbaar is, nodigen wij uit om ook langs te komen om te kijken of daar procesondersteuning zinnig en mogelijk is. Dus dat wil ik even aangeven. Het is niet één ondernemer die we helpen en de rest niet. We zijn met één ondernemer begonnen en als er significante casussen zijn, dan staan wij ook de anderen te woord. Dat wou ik u nu even meegeven.
Ik kijk even rond. Ik zie in ieder geval een vraag van de heer Polderman en de heer Schuilinga. Meneer Polderman, ga de gang.
Dank u, voorzitter. Simplify, is er een deadline gesteld vanuit de provincie wanneer zij erop terugkomen?
Meneer Kieft.
Een deadline aan de provincie, dat klinkt heel dapper, maar het heeft heel weinig zin, omdat wij geen middel hebben om dat af te dwingen. Wij kunnen wel de urgentie bij de provincie duidelijk maken dat boeren, ondernemers hier op de eiland zitten te wachten op helderheid in het beleid. De provincie zal vervolgens, zolang ze zelf in informatie daar niet uitkomen, naar Den Haag wijzen. U weet dat vanavond in Den Haag ook een debat plaatsvindt over de zoveel miljard voor het stikstof. Probleem uitkopen van ondernemers. Dus wij zetten er wel druk op om de urgentie te benoemen, maar we hebben daar geen machtsmiddel.
Meneer Schuilinga. Oh, sorry. Meneer Polderman.
Dank u. Ik wilde even op reageren. Ik begrijp het heel goed, maar we hebben nieuwe inzichten waar we in principe wat mee kunnen. En dan zit er aan de andere kant een partij die niet zo snel meewerkt als wij graag willen. Ik merk dat het toch lastig is. En ik snap dat er geen middel is. Maar op een gegeven moment moeten wij niet als Texel zeggen van nou, we hebben dat kaartje en wij gaan gewoon op deze manier verder in plaats van... Het is heel grof gezegd, hè, maar ja, we hebben toch zo'n kaart. Of ben ik nou gek?
Is meneer Polderman gek, meneer Kieft?
Nou, niet in zijn emotie over dit onderwerp, want dan geef ik hem 100% gelijk. Alleen, we hebben allemaal gezien wat er in het stikstofdossier de afgelopen jaren is gebeurd. Alle geitenpaardjes die door welke overheid dan ook zijn bedacht, die worden door de rechter afgestraft. En ik zou het niet ver vinden als wij ondernemers een geitenpaardje voorhouden, waarvan we eigenlijk wel kunnen verwachten dat dat door de rechter wordt afgeschoten. Dus...
Meneer Schuinenga.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, meneer Kieft. De provincie heeft ook nog een andere kant een wettelijke plicht om voor 1 juli bekend te maken van wat voor Natura 2000 gebied de maatregelen gepast moeten zijn. Dus ik neem aan dat ze zich daar aan moeten houden.
Meneer Kieft.
Voorzitter, de heer Schuinenga doelt op het provinciaal programma Landelijk Gebied, waar de provincie ook zijn stikstofdoelstellingen in wil verwerken. Het klopt dat de provincie voor 1 juli een conceptprogramma, provinciaal programma Landengebied, aan het Rijk moet overhandigen. Het Rijk heeft al gezegd, we nemen tot oktober, november om een eerste reactie op dat concept te geven. En in de andere hangt natuurlijk ook samen met of de provinciale colleges tot stand gekomen zijn en die daar definitieve standpunt in durven in te nemen. Dus ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik ben bang dat we nog minstens een jaar verder zijn ten opzichte van nu voordat we daar op kunnen sturen op dit eiland.
Meneer Schuinenga.
Ja, ook even een aanvulling. Dat geheel is gebaseerd op de natuurdoelanalyse van de terreinen. En dat zijn allemaal individuele natuurdoelanalyses. Die zijn al lang bekend, ook bij de provincie. Dus ik neem aan dat daar toch al een... Op zich is het niet zo moeilijk voor de provincie om daar te reageren. Maar goed, we horen het wel.
Ik hoor hier geen vraag uit, maar prima. Anderen nog... Mevrouw Koot.
Ik heb een korte vraag. Is de wethouder ook bekend met de pasmelders op Texel? Hoeveel er zijn en hoe het ervoor staat? En kan de wethouder toelichten hoe die zich inspant om hun problemen die er zijn ter harte te nemen en op te lossen?
Meneer Kieft.
Voorzitter, de casus waar ik het net over had is een pasmelder. En elke andere pasmelder die op vergelijkbare manieren in de problemen komt, gezien de toekomst van zijn bedrijf, daarvan zei ik net, die is welkom aan tafel om te kijken of wij daar wat mee kunnen of niet. Het aantal pasmelders weet ik niet uit mijn hoofd, het is uiteraard bekend. Maar dat is nu de stand van zaken.
Dank u wel. Voldoende over dit onderwerp. Ja. Dan nog een tweede inspreker over de openbare orde.
Ik wil, voorzitter, dank u wel. Kort memoreren dat de Meijerblessen wel goed zijn verlopen. Dat ook alle dorpscommissies echt een enorme best hebben gedaan om het ook goed te laten verlopen. Helaas is er één jongere toch in Den Helder terechtgekomen met een overdosis aan drank. Dus ja, dat blijft toch een let op. Maar goed, dat neemt niet weg dat over het algemeen, ik vind dat iedereen ook met het voorbereiden en de toezicht en ook het opruimen het best gedaan heeft. Het tweede wat ik wil zeggen is dat... er is een wijkagent met pensioen gegaan, eergisteren. Maar de politie heeft tijdig voorzien in een opvolger. Dus dat betekent nog steeds dat we op dit moment 3 wijkagenten hebben voor volgens norm op het eiland Texel. Het was ook mooi dat we als gemeente dan mochten meedenken over de kandidaten die het werd. Dat was een probeersel, een unicum. Dat is nog niet eerder gedaan, maar dat is voor de afstemming met mensen van de openbare orde natuurlijk heel erg fijn. En ook voor de iets nabijere toekomst zal er wat wisselingen in de wacht plaats gaan vinden in verband met pensioneringen. Maar ook daar is allemaal in voorzien, ook in de opvolging zoals er nu ook voor staat. En dat is, dat lijkt heel logisch, maar als we kijken naar de krapte in de personeelsmarkt in Nederland, maar ook in het bijzonder van de politie, dan is het best wel een prestatie dat we een aantal mensen bereid hebben gevonden op het eiland te werken en ook een aantal te wonen. Want er komt ook nog een jongere agent naar het eiland toe aan het einde van dit jaar. Ik wil dat toch even zo aan het einde van mijn carrière meegeven, dat ik daar nog voor mij wel een goede mededeling heb voor deze gemeenteraad.
Ja. Het lokt toch tot drie vragen, burgemeester. Dan begin ik bij de heer Albers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft het over één geval van drank wat richting Den Helder met ambulance is vervoerd. Uit redelijk betrouwbare bronnen heb ik begrepen dat het om needle spiking ging, om drogeren. Weet u ook of daar vanuit de politietak en zonder details te noemen actie op is ondernomen?
Ik heb wel meldingen gezien over drogeren, maar die zijn met mij niet per se geworden dat het gerelateerd was aan dit bezoek aan Den Helder. Dat moet ik even induiken of dat ook zo is, meneer Albers. Ik hoop het niet, maar in zijn algemeenheid zijn mij wel berichten bekend dat er aandacht wordt gevraagd, dat er mensen bezorgd zijn dat er wordt gedrogeerd. Ja.
Meneer Schuiminga.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik wou in ieder geval even met onze dank uitspreken dat hij voor de Meijerblessen een onderzoek heeft laten uitvoeren dat de uitstoot van de Meijerblessen in ieder geval binnen de grenzen blijft van het wettelijk toegestane. Hoop ik alleen dat bij Zbeek een lesje uitgeleerd kan worden dat als we een evenement hebben, dat die ook altijd binnen diezelfde normen kan vallen. Dank u.
Geen vragen, meneer Schuinga? Nee. Meneer Polderman? Nee. De vraag is gesteld. Kijk nog de linkerkant. Voldoende. Dan gaan we over naar agenda punt 5. Dat is de pilot van de windwokkel. En naar aanleiding van een motie van D66 in de raadsvergadering van maart is door het college een toezegging gedaan om te komen met een toetsingskader voor een pilot windwokkel. In het toetsingskader zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen en doelstellingen van de pilot. In een traject van 2-3 jaar zal er uiteindelijk duidelijk moeten worden wat het betekent om een windwokkel te plaatsen qua geluid, beeld en hoeveel elektriciteit hiermee kan worden opgewekt en hoe dit kan passen in een combinatie met zonneopwek. Is een advies. En ik kijk even rond. Ik noteer mevrouw Van der Wetering. Ik noteer de heer Hoogrijden. De heer Schuiminga. De heer Rutte. Voor de eerste ronde. Vragenronde. U heeft... Ja? Oké. Vragenronde. Mevrouw Van der Wetering.
Dank u, voorzitter. Even een stukje uit de samenvatting van... ik moet even denken, volgens mij was het toen de commissie. Nee, was de raad zelfs. Nou, maakt ook niet uit. Daar staat in, de motie die wij hadden ingediend over dit onderwerp wordt aangehouden naar de volgende toezegging van wethouder Kieft. Het college komt in mei 2023 met een toetsingskader. U heeft inderdaad in mei 2023 een stuk op tafel liggen, waarvoor onze complimenten. Met daarin een financiële paragraaf. En een beschrijving van hetgeen gemonitord zal gaan worden en met locaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom op grond van de gemeente of andere overheden. Nou, dat is dus mijn vraag even aan u. Ik mis eigenlijk de financiële paragraaf die erbij zou zitten. En ook een beetje de omschrijving van de locaties waar die gaan vinden. Die staan er wel in, maar globaal. En hetgeen gemonitord gaat worden, daar had ik toch iets meer een uitgebreidere verwachting bij. Misschien dat de wethouder daar even op kan reageren.
Verkeerde knopje. Ik doe het per vraag, wethouder, dus u mag hierop reageren.
Voorzitter, er staat een paragraaf financiën in het advies. 2 keer 25.000 euro uit beschikbare gelden. Dus daar zou de raad geen beslissing over hoeven te nemen. Ik maak dan een hele kleine kanttekening bij. Excuses. Dat was onze afdeling financiën, maar niet heus. dus dat budget zit in personeelskosten. Dat is beschikbaar via een rijkstoelage voor de klimaatadaptatie. En de kleine kanttekening die ik daarbij nu nog moet maken is dat wij gisteren een gesprek hadden met financiën over de vraag of dat type rijksuitkeringen toch elke keer langs de raad moeten als we daar iets uitputten. Of dat omdat er zo'n specifieke bestemming is, daarmee duidelijk is. Dat de raad daar ook geen andere bestemming aan zou kunnen geven. Dat gesprek voeren wij nog. Dus het zou kunnen dat er nog een apart beslispunt komt om die 2 keer 25.000 apart te activeren. Of dat het, zoals het er nu in staat, correct is. Dat is één. Twee, u vroeg naar locaties. Het denken over een pilot windhokkel begint niet bij locaties, maar begint met de vraag of er aanbod is van leveranciers die bereid zijn hun apparaat beschikbaar te stellen voor een test. Ik moet u zeggen dat tot nu toe die ervaringen nog niet zo gunstig zijn. De markt is helemaal niet zo concreet als je zou denken als je op internet gaat struinen naar windhokkelplaatjes. Dus de eerste vraag in de pilot, als u eind mei akkoord gaat met het uitvoeren van deze pilot, is de eerste vraag: kunnen wij tenminste 2 of 3 leveranciers van verschillende soorten windhokkels vinden die bereid zijn om onder die condities mee te doen aan de pilot? Als dat zo is, heeft het zin om naar locaties te zoeken. De locatie kan ook nog mede bepaald worden door de vraag: wat is nou voor type windhokkel? Moet hij juist open ruimte hebben of past hij juist beter op een gebouw? Dus daarom zijn dit soort dingen nog niet zo concreet als u misschien wel zou wensen. En de monitoring, daarvan hebben we gezegd, we willen inzicht krijgen in, dus die 5 bullets waar inzicht voor staat, dat is wat wij monitoren. En dan ben ik benieuwd wat u nog meer gemonitord zou willen zien.
Het lokt er nog uit tot de vervolgvraag, dus mevrouw Van der Wetering, gaat u gang.
Ik hoor u even iets zeggen over de leveranciers. Dat heb ik natuurlijk ook gezien in het stuk. Ik heb diverse particulieren aan de telefoon gehad die eventueel zelf een bijdrage zouden willen gaan leveren aan deze pilot. Die zouden dan eventueel zelf zo'n molen willen aanschaffen op eigen risico natuurlijk. Die sluiten we op dit moment eigenlijk uit, doordat u gratis molens ter beschikking wil hebben gesteld door leverancier. Stel dat, u geeft eigenlijk ook al aan een beetje, dat is misschien wel moeilijk. Zou u dan ook bereid zijn om met een aantal particulieren die zelf een molen aanschaffen, de monitoring op dat moment willen doen? Niet dan per se op gemeentegrond, maar op dat moment bij een particulier of een bedrijf die zelf dan een molen aanschaft en dan kijken wat het doet qua geluid, qua oplevering enzovoort enzovoort.
En 2 jaar weer weg moeten
halen. En misschien na 2 jaar weer moeten weghalen, maar dat zou dan na de evaluatie moeten gebeuren, niet voor de evaluatie. Is dat een idee? Kan de wethouder daar wat mee?
Wilt het college met particulieren in zee, is korte vraag.
Voorzitter, wij denken dat een windhokkelleverancier die niet bereid is een exemplaar beschikbaar te stellen voor zo'n pilot, het niet waard is om mee in zee te gaan. Die gelooft niet in zijn eigen product. En dan wil ik niet mensen voor de gek houden op Texel die zeggen: ik wil daar wel 5 of 10.000 gulden tegen aangooien, want ik vind het zo belangrijk. Dat is niet de manier waarop wij denken dat wij een pilot moeten doen.
Ik wil ook de anderen nog gelegenheid geven. Meneer Hoogrijden, u.
Ja, dank u voorzitter. Eerst een compliment aan de samensteller van het stuk. Uitgebreid, eigenlijk in de lijn zoals we afgesproken hebben. Blijft 1 klein vraagje over. Misschien heb ik er overheen gelezen of het moet in een later stadium. Maar evenwel schade die ze veroorzaakt kunnen worden door die wokkels, zowel aan gebouwen als aan personen, wordt het in de overeenkomst wel meegenomen? Want in Oudeschil is ook zo'n dingetje op de vlucht geraakt en dat heeft nogal wat schade veroorzaakt. En daar was de juridische haalbaarheid nogal wat moeilijk. Dus de wenselijkheid bij ons leeft wel dat dat goed verankerd wordt. Kan de wethouder dat toezeggen?
Meneer Kieft.
Voorzitter, dat zullen wij meenemen in het vastleggen van de afspraken met de leverancier en met de terreineigenaar / gebouweigenaar.
Dank u wel. Dan heb ik de heer Schuilinga.
Ja, dank u voorzitter. Nou, mevrouw Van der Wetering, gefeliciteerd. De eerste test voor het coalitieakkoord. We gaan met windenergie aan de gang. Dat stond erin, dat doen we niet. Maar toch. Kijk, of dan windwokkel is. Windwokkel is ook een windturbine. Dus dan ga je eerst met kleine wokkeltjes en dan ga je kleine molentjes. En dan ga je grote molens. En dan krijgen we de Wieringen Meer Texel. Dat wordt het verhaal. Dank u.
Meneer Schuilinga, deze ronde is eigenlijk bedoeld om vragen te stellen. Dit is de eerste vragenronde. En dit pleidooi kun je eigenlijk beter inhoudelijke behandeling van het punt doen. Dus,
De vraag is, ben u het bij mij eens?
Dus vraag aan mevrouw Van der Wetering. U komt straks aan de beurt, want u had nog een vraag. De heer Rutte en dan de heer Polderman.
Ja, dank u voorzitter. Er ligt inderdaad nu een stuk voor zoals is afgesproken. Alleen er is gevraagd om een toetsingskader. En ik had toch een ander beeld bij een toetsingskader dan blijkbaar de wethouder. Als hij met dit voorstel komt. Bijvoorbeeld, want er staat inderdaad bij 5 punten inzicht krijgen in. Ik vind dat nogal open geformuleerd. Bijvoorbeeld inzicht krijgen in geluid. Straks krijgen we dus een lijstje met het ding produceert zoveel decibel geluid. En dan vraag ik me af aan welke norm of aan welk criterium moet ik dit dan toetsen om te beoordelen of we dit nou kansrijk en wenselijk vinden. Als ik dan dat vergelijk met bijvoorbeeld de pilot bij de gemeente Maasdriel, dan zie ik gewoon een lijstje staan met een landelijke norm voor gevoelige gebouwen, verblijfsruimte enzovoort. Dus hoe moet ik nu omgaan met dit toetsingskader en hoe moet ik straks dan de resultaten van de pilot gaan beoordelen met de bullets inzicht krijgen in die u heeft gevoerd?
Dank u wel, meneer Rutte. Ja, wanneer is een pilot wel of niet geslaagd en aan welke kaders moet hij voldoen? Meneer Kieft.
Voorzitter, in de milieuregelgeving zijn allerlei geluidsnormen vastgelegd op voor de gevels van gebouwen in de buurt, et cetera. Die worden uiteraard als maatgevend genomen. En verder durf ik nu nog niet te zeggen, omdat ik geen flauw idee heb van geluidsproductie van die dingen, wanneer iets wel of niet geslaagd is. Het is niet geslaagd als het dus de geluidsnormen overschrijdt die in wet en regelgeving vastliggen. Dat is de bovengrens. En dan kan je het ook nog hebben over de vraag of je, ook al zit je onder die grens, of je dat wel of niet wenselijk vindt. Maar dan moeten we eerst weten wat ze produceren aan geluid.
Meneer Polderman en dan mevrouw Visser. En dan mevrouw Koot. Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Is de wethouder ervan op de hoogte dat er meer dan 10 jaar geleden al een pilot is gedaan met windwokkels op het strand door TU Delft? En zijn daar resultaten van opgevraagd? Dat is de eerste vraag. En tweede vraag is, wordt het strand hierin meegenomen als beschikbaarheid voor het testen van een windwokkel? Want dat is namelijk de plek waar het altijd waait.
Meneer Kieft.
Voorzitter, ik ken niet de pilot waar de heer Polderman naar verwijst. Dus als hij een bron voor mij heeft, dan kunnen we dat even uitzoeken. Ik weet wel dat er 10, 15 jaar geleden veel aandacht is geweest voor windwokkels. Dat TNO daar ook een vernietigend rapport over geschreven heeft. Dus wij zijn, en dat is ook de reden van deze pilot, ontzettend benieuwd of er toch ondertussen technische ontwikkeling heeft plaatsgevonden die ze alsnog de moeite waard maken. Maar dat zal echt moeten blijken uit zo'n pilot. En of het strand onderdeel van is, tot nu toe zit hij nog niet in locaties waar we nu aan denken. Maar we hebben gezegd bedrijven, bedrijfsterreinen. Dat moeten we planologisch nog even goed laten verkennen van wat valt er dan precies onder. Omdat wij de interactie met andere typen gebruik, met name wonen en recreatie zeg maar, niet willen belasten met een pilot. Dus als er een bedrijf, dan wel bedrijfsterreinen op het strand te vinden is waarbij die voorwaarde is ingevuld, namelijk geen overlast, kunnen we erover praten.
Vervolgvraag, meneer Polderman.
Als ik het me goed kan herinneren, ik zal erop terugkomen, is het TU Delft geweest. En die proef is juist zeer geslaagbaar. Er werd meer energie opgewekt dan ze voor ogen hadden toen de tijd. Dus dat is even terzijde. Maar ik kom daarop terug. En het tweede punt is, wellicht kan de wethouder meenemen dat er zoneringen zijn op het strand, waar heel veel dingen mogelijk zijn, waaronder sportzoneringen, waar overlast zeer weinig is en veel kan. Dus dat zou een mogelijkheid zijn om het te testen.
Maar zijn vraag, wilt u daarop reageren? Ja, meneer Kieft.
Die nemen we mee in de overweging van waar het wel en niet volgens ons zal kunnen.
Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil allereerst bedanken voor de heldere beantwoording van vragen die wij al eerder gesteld hebben. Wij hebben onder andere gevraagd of het mogelijk is voor bedrijven die niet overheidsgerelateerd zijn, maar die wel op bedrijventerreinen gevestigd zijn, om of het daarvoor mogelijk is om mee te doen aan de pilot. Dat blijkt mogelijk te zijn. Nu begrijp ik dat zij voor de windwokkel zelf geen kosten hoeven te maken. Kan de wethouder inschatten of dat wel nodig is voor omvormers of iets wat het mogelijk maakt om de stroom die opgewekt wordt ook daadwerkelijk te gebruiken? Zijn daar voor die bedrijven dan kosten aan verbonden?
Meneer Kieft.
Voorzitter, ons uitgangspunt op het moment dat wij in gesprek gaan met leveranciers van windwokkels is dat zij de pilot faciliteren. Dus dat is inclusief wat er verder bij komt kijken.
Dus niet alleen de molen, mevrouw Vissen, maar alles wat erbij komt. Mevrouw Koot.
Voorzitter, dank u. Ik heb een beetje korte, concrete vraag. Iedereen die heeft vast wel eens die foto gezien van een stuk land wat helemaal bedekt wordt met afgedankte windmolenbladen en waar dan vervolgens met grond eroverheen rijden geprobeerd wordt zeg maar die bladen een tweede bestemming te geven. Dus mijn vraag is, stel dat de windwokkels een groot succes gaan worden en dat we inderdaad de ruimte en de gelegenheid willen bieden om hier windwokkels te gaan neerzetten. Is het mogelijk om als kader in het pilot mee te geven dat de windwokkels gemaakt moeten zijn van duurzaam materiaal dat gerecycled kan worden?
Nou, ik geef u toch even gelegenheid om daarop te antwoorden. Of ik zat later te denken aan een amendement, maar misschien dat de heer Kief daar snel op kan antwoorden.
Voorzitter, de technische ontwikkelingen die schrijden voort. Het bericht van ondergeschoven windmolenbladen is inmiddels achterhaald door andere berichten dat ook daar recycleopties voor beschikbaar zijn gekomen. Alle nieuwsberichten over dit onderwerp, klimaat, transitie, duurzaamheid, daar buitelen de nieuwe initiatieven over elkaar heen. Dus het gaat gigantisch snel. Dus dat is oud nieuws. Ik vind het een interessant criterium. Ik weet alleen niet of het doorslaggevend zal kunnen zijn. Maar we kunnen het meenemen bij de beoordeling van pilots, de mate van recyclebaarheid. Dan kan iedereen, stel dat de casus tot positieve resultaten leidt en stel dat de Raad vervolgens dat type apparaten zou willen toestaan op Texel, weten we tenminste welke dan aan dat criterium voldoen.
Mevrouw Koot.
Begrijp ik nu goed dat wij als raad voor over 2 weken in de raadsvergadering dan mee moeten geven en mee kunnen geven het verzoek om recyclebare wokkels, om dat in de pilot als voorwaarde op te nemen, of heb ik dit niet goed begrepen?
Meneer Kieft.
Voorzitter, de raad is altijd gerechtigd om teksten die voorgelegd worden te amenderen. U zult er wel een meerderheid voor moeten zien te vinden.
Ik kijk nog even rond. Ik weet niet of mevrouw Van der Wetering nog in tweede instantie wilde, maar u mag reageren op de heer Schuilinga, maar het mag in de inhoudelijke ronde, zeg maar. Dus dan ga ik eerst even kijken of er nog meer vragen zijn. De heer Rutte heeft nog een vraag naar aanleiding hiervan. Dat mag u straks.
Ja, dank u, voorzitter. Los van het toetsingskader waar het net over ging. We hebben een pilot nu voor windwokkels. Als je inderdaad, zoals meneer Kieft al zegt, op internet zoekt naar windwokkels, krijg je een hele lijst met van allerlei foto's. Maar je krijgt ook van allerlei andere modellen die niet per se een wokkel zijn. Ja, hebben we die nu per definitie uitgesloten van de pilot? En is dat nou wel verstandig? En de tweede vraag, een beetje in het verlengde. We hebben hier 1 windmolentje staan op het eiland. Zou het nou niet interessant zijn om te kijken wat dat ding doet en dat in de pilot ook ter vergelijking mee te nemen? Kijkt de wethouder daar tegenaan? Zou die daartoe bereid zijn?
Meneer Kieft, ja, het zijn lastige vragen. Wat is een wel en wat is geen windwokkel? Dus het is aan u.
Voorzitter, ze zijn in ieder geval kleiner dan wat wij bij windmolens ons voor de geest halen. En ze zijn ook kleiner dan de EAZ-windmolen met ashoogte 15 meter. Dus wij gaan geen slinkse poging doen om via deze pilot dat type apparaat op het eiland te halen. Dit gaat echt over windwokkels in de beeldvorming zoals die zijn. Dus dan praat je over 2-3 meter hoog op een dak, op een paal. Dus dat is 1. 2 is, doelt u nou op de windmolen die in Oudeschil staat te draaien? Die opbrengstgegevens zijn wel bekend. Dus dat is, die kunnen wij er zo naast leggen, denk ik. Dus als u daar prijs op stelt. Maar dat is een kwestie van de resultaten van de pilot verzamelen. En dan leggen we daar de rendementen van windmolens van 15 meter tot 200 meter leggen we er gewoon naast. Ja.
Vervolgvraag, meneer Rutte.
Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest richting de heer Kieft. Want ik bedoel, refereerde niet aan de EAZ-molens. Maar er zijn ook van allerlei modellen die ook inderdaad in die 2 meter hoog zitten. Maar die niet per se een wokkelvorm hebben. Bijvoorbeeld een bolvorm of een meer een turbineachtige vorm. ja, sluiten we die per definitie, wilt u die per definitie uitsluiten? Of bent u eventueel ook bereid, zo fabrikant zich meldt, om die toe te voegen aan de pilot?
Voorzitter, volgens mij is het in essentie een kwestie van het formaat. Dus de hoogte en de breedte van die dingen. En we willen echt buiten die grens van die 15 meter ashoogte blijven. Dus het gaat over kleinere dingen. En of ze nou zo draaien of nog weer anders draaien, dat vind ik dan eerlijk gezegd niet zo interessant.
Meneer Schuinga, wel een vraag?
Ja, ja, graag, voorzitter. Ja, meneer Kieft, dat bedoel ik nou ook, waarschijnlijk meneer Rutte ook, de kadernota. Dat je omschrijft, bij wijze van spreken, van maximum de, onder de 2,5 meter valt hij in een categorie vergunning vrij. En breed, bij wijze van spreken, ook. En dan, want ik kan er geen kaders uithalen uit het verhaal zoals het hier nu staat. Dank u.
En wat is de vraag?
Of er nog duidelijkheid komt.
Meneer Schuinga vraagt of er meer kaders kunnen komen in het stuk wat...
Voorzitter, ik heb al een keer toegelicht dat het nog volstrekt onduidelijk is welke relevante windwokkels beschikbaar zouden komen. En elke uitspraak daarover, over grote omvang, draairichting, et cetera, is nu gewoon voorbarig. Dus u zult het even moeten doen met de maatvoering die ik net heb aangegeven. Het komt niet in de buurt van de 15 meter ashoogte. Het is minder. Maar het wekt wel energie op met wind.
Ik ben blij dat dit genoteerd is.
Aan de linkerkant zie ik nog een vraag. Ik ga toch nog even een keertje rond. Wie heeft er nog allemaal vragen voor de windwokkels? Mevrouw van der Wetering.
Ja, er werd net al heel even aangememoreerd dat er inderdaad al een keer een proef geweest is. Meneer Rutte zegt net, van neemt u de gegevens in ieder geval mee van de gewone molen die in Oude Schild staat. Maar die proef inderdaad die eerder op het eiland is gedaan met kleine windwokkels. Misschien kunt u die resultaten ook meenemen in het onderzoek. Ja. En dan wil ik gelijk, als de voorzitter het goed vindt, doorgaan naar de inhoudelijke opmerkingen.
Ik zie een twijfel gewoon bij meneer Rutte. Had hij nog een vraag of niet? Nee. Nee, dan gaan we nu over op de inhoudelijke ronde. Nou, dan wil ik u daarvoor... U mag spits afbijten, mevrouw Van der Weert.
Dank u, voorzitter. Nou, eerst even richting meneer Schuinga. Dank u wel. Ik ga gewoon niet iets anders zeggen. Ik ben er erg blij mee dat dit voorstel er ligt. En inderdaad, dat we nu met wind, waarvan D66 toch altijd heeft gedacht van dat is de energiebron op ons eiland. En het zou eigenlijk bizar zijn voor woorden om dat te laten liggen. Zeker gezien het kader van wat we allemaal moeten gaan doen op het gebied van duurzaamheid en energieontwikkeling hier op het eiland. Dus ik ben heel benieuwd en ik hoop dat de wethouder ons tussentijds op de hoogte houdt. En stel nou dat na een half jaar of een jaar al blijkt dat het geweldig gaat, dat hij dan even eerder terugkomt naar de raad.
Dank u wel. De inhoudelijke ronde, wie wil dat ook nog doen? Niemand? Allemaal duidelijk zo? Dan komt het terug op de raad. Dan gaan we naar agenda punt 6. Dat is de verordening die het werk van de gemeenteraad regelen. Bij iedere nieuwe raadsperiode worden nieuwe werksafspraken gemaakt, zeker de oude afspraken bekrachtigd. En de ervaring leert dat nieuwe raads- en commissieleden fris ideeën hebben en de langzittenden vanuit hun perspectieven ook, maar dan andere zinvolle bespiegelingen kunnen geven. In 2018 is dit traject van start gegaan, maar de voortgang stagneerde vanwege onder meer corona. Het is door de nieuwe raad die in 2022 is aangetreden opgepakt via de denkgroep Werkwijze Raad. En het resultaat daarvan ligt nu ter bespreking voor. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn. Meneer Hoogrijden noteer ik voor vragen. En meneer Rand zag ik in mijn ooghoek. Anderen nog vragen? Nee, meneer Hoogrijden, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij het bolletje verordening, vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad staat onder andere, en ik moet hem even aanvinken, een regel, de griffier is bij elke vergadering aanwezig en bereidt de vergadering voor. Nou lijkt me dat erg als werkgever, want uiteindelijk is de raad dat ook als werkgever, wel wat ver gaan, zou erbij kunnen staan de griffier of dienstplaatsvervanger, want dan is dat toch wat netter. Zo staat het er letterlijk.
Bij de algemene bepalingen staat dat waar griffier staat, gelezen moet worden de griffier van de raad of dienstplaatsvervanger. Want anders moet ik overal neerzetten, griffier of plaatsvervanger. Dus er staat er de griffier en dat kan ook de loco zijn of de tweede loco.
Dat antwoord is duidelijk. Ik heb een tweede vraag. Er staat op een gegeven moment bij artikel 2... dat de sluitingstijd of de eindtijd van de commissievergadering om 22:30 is. Dat was altijd om 23 uur. Om welke reden is hier besloten om dat te vervroegen? Want als ik nou uit ervaring spreek, zie ik elke keer dat we eerder de 11 uur halen in plaats van de 10:30. Al zou ik graag willen hoor, 10:30. Maar de agenda leent zich er vaak niet voor. Dus waarom is dat besloten?
Nou, het legt u voor, meneer Hogerijn. Maar het is de denkgroep Werkwijze Raad die hierover heeft vergaderd en tot dit oordeel is gekomen. Dus ik moet misschien even richten tot mensen van die denkgroep Werkwijze Raad. En dan zie ik mevrouw Koot de vinger opsteken. En mevrouw Dros en mevrouw Visser. Maar
okay,
wilt u alle dus drie hierop reageren? Of,
Nee, absoluut niet. Maar het wordt dus interessant of we hetzelfde uitleg hierbij hebben. Daar is best wel discussie over geweest in de werkgroep. En uiteindelijk hebben we besloten om het voorstel voor 10:30 te maken. Omdat de realiteit is dat je vaak wat uitloopt. En dat je dan in ieder geval de inzet hebt om 10:30 te eindigen. Bovendien zijn veel mensen hebben een werkkring. En moeten de volgende ochtend weer vroeg op. En het zo laat eindigen van vergaderingen begint een behoorlijk struikelblok voor mensen te worden om in de raad of in de commissies te komen. Dus dat is de achtergrond dat de inzet is gegaan naar 10:30. Maar nogmaals, we stellen hem samen op en zodoende ons voorstel.
Nog een aanvulling van mevrouw Dros zie ik.
Dank u voorzitter. Het is inderdaad mooi verwoord door mevrouw Koot. En vooral een aansporing met z'n allen om zuinig met onze vergadertijd ook om te gaan.
Meneer Hogerijn.
Er zaten 4 dames, als ik het wel heb. Waren die dames het allemaal met elkaar eens? Of was het eensluidend?
Nou, ik denk dat niet zo van belang is. Het is een wisselende samenstelling.
Ik hoor hier het tegengeluid anders niet.
Mevrouw Van der Wetering.
Even kort gezegd, het staat er zo in. En of er inderdaad de discussie eensluidend was, dat laten we hier in het midden. Maar het kan altijd geamendeerd worden. Dit stuk ligt voor en als de rest van de commissie of de raad straks zegt van ja, die eindtijd van 23 uur vinden we toch reëler om in de stukken op te nemen, dan kunnen we dat amenderen.
Meneer Hoogrijden.
Ja, dat klopt. Dus een zweer in de vinger natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, wat denken de nu aanwezige commissieleden ervan? Of moet ik daarvoor de raad afwachten?
Ik denk dat u de raad moet afwachten en dit stuk moet amenderen op het moment als u het niet eens bent met dit voorstel. En dan gaat de inhoudelijke discussie daarover. Minister, wil jij toch nog iets?
Ja, op het moment dat we het belangrijk vinden om iets af te ronden, dan stelt de voorzitter voor, zullen we doorgaan tot 10:50? En dan kunnen we doorgaan tot 10:50 als daar een meerderheid voor is.
Was ik vanavond niet van plan, overigens, meneer Soyer. Okay. Andere, de heer Rand, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even van de gelegenheid gebruik maken om alvast 2 amendementen aan te kondigen. Maar ik wil ook nog even op meneer Hoogrijden voortborduren. Want waar ik afgelopen week over aan het nadenken was, inderdaad, we kunnen met elkaar opnemen dat we vergaderen tot uiterlijk 10:30. Maar dat betekent wel dat we agenda's aan gaan passen qua grootte op de aantal uren die we hebben. Daardoor kunnen we met elkaar bereiken dat we in plaats van 1 commissievergadering 2 commissievergaderingen gaan doen. Dus dat zou nog een overweging kunnen zijn om te zeggen van ja, we geven aan voorkeur 10:30, maar als het niet anders kan, doen we 1 avond tot 11:00. Maar daar kunnen we het nog over hebben. Voorzitter, ik heb aanstaande vrijdag een afspraak bij de griffier om twee amendementen te schrijven. Ik zal de eerste uitleggen waarom. Zometeen de tweede ook uiteraard. Een aantal weken geleden zaten wij met elkaar in de Lepelaar om het te hebben over de LTP, de lange termijn planning. En de werkdruk die wij hebben als raad heb ik daar toegelicht en ik zag van alle kanten instemmend geknik. Mevrouw Koot gaf net ook al aan dat het erg lastig is om naast het normale werk wat wij hebben en wat we doen en de hobby's en de sociale contacten die we te hebben, hier iedere week heel veel uur te zitten. Daarvoor hebben we commissieleden om ons als raad daarin te ondersteunen. Helaas maken niet alle partijen daar volop gebruik van. Maar wij als VVD proberen dat zoveel mogelijk te doen om te zorgen dat we gewoon een iets normale werkdruk hebben als raadslid. In de vorige werkgroep of denkgroep werkwijze van de raad was ik lid. Daar is besloten, we gaan de raad voorstellen om het maximum aantal commissieleden terug te brengen van 4 naar 3. Op dat moment was ik daar niet heel erg gelukkig mee, maar de nieuwe denkgroep heeft dat voorstel overgenomen. Niet iedere partij heeft 4 commissieleden, het hoeft ook niet. Maar ik zie eigenlijk niet echt een goede reden om te zeggen, we gaan het maximum aantal commissieleden terugbrengen naar 3 per fractie. Als een raads- of commissielid een goed argument heeft om mij mee te overtuigen, dan hoor ik dat graag. Maar we willen toch proberen om dat aantal van 4 te houden. Nogmaals, er hoeft geen gebruik van gemaakt te worden. Maar als er mensen er zijn, we geven zelf in de verkiezingstijd weer aan dat de raadscommissie een hele mooie kweekvijver is voor nieuw politiek talent. Zorg dan ook dat die ruimte er is en ga dat niet verder inperken. Dat is de reden dat we met amendement 1 gaan komen. En ik hoor graag even of daar in ieder geval iets van draagvlak voor is. En anders, kopjes koffie heb ik binnenkort wel weer tijd voor. In de verordening die voor ligt voor het raadswerk staat ook een stuk over moties die vreemd zijn aan de orde van de dag. Daarin wordt aangegeven dat moties vreemd aan de orde van de dag moeten 48 uur voorafgaand aan een raadsvergadering kenbaar gemaakt worden. Ik zou dat graag iets willen nuanceren, want het gebeurt niet heel vaak, maar toch kan het gebeuren dat er echt iets aan de hand is waardoor toch binnen die 48 uur voorafgaand aan de raadsvergadering een motie een heel erg nuttig instrument kan zijn om iets te bespreken in de raad. De bewoording, daar gaan we het nog over hebben, maar we willen dat toch iets afzwakken als in bij voorkeur 48 uur van tevoren. Dat in ieder geval ieder raadslid nog de kans heeft, mocht er een situatie zich voordoen, het zal niet vaak gebeuren. En dat het in ieder geval nog ruimte kan krijgen op de agenda van de raad. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik heb ook begrepen, meneer Ran, dat er ook in hetzelfde stuk staat dat de raad kan afwijken van deze periode van 48 uur.
Excuus, voorzitter. Dat staat er inderdaad. Sorry, mijn zin was niet helemaal compleet. Maar dan heb je nog altijd een risico dat bij vaststelling van de agenda een meerderheid van de raad zegt, wij gaan deze motie niet bespreken. Daardoor heb je geen discussie over een onderwerp wat echt wel relevant kan zijn, maar waar toevallig 8 mensen anders over denken. Lijkt me niet heel goed voor de democratie.
Ik snap uw achterliggende reden, dus daar bent u ook vrij in. En begrijp ik goed dat u eigenlijk een meningspeiling wil doen nu over het aantal commissieleden, zeg maar, bij de fracties?
Als dat op dit moment kan, dan graag. En mochten de medecommissie of raadsleden daar over na willen denken en mij later deze week even willen bellen, dan mag dat ook natuurlijk.
En dan ga ik toch even de kant rond en dan begin ik aan mijn linkerkant bij mevrouw Visser. En dan ga ik zo het kantje rond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van die 48 uur, ik weet niet beter dat een raadslid het recht heeft om staande de vergadering een motie in te dienen. En volgens mij is dat gewoon een recht. Dus ik weet niet of het nodig is om de tekst zoals die nu is te amenderen. Ik heb er geen moeite mee als het in uw geval nodig is om daarin mee te gaan. Van 4 naar 3 commissieleden komt voort uit het feit dat er veel commissieleden niet in de commissievergaderingen aan het woord komen. Maar wel een iPad en dat soort gegevens krijgen, voorzieningen krijgen op het moment dat zij commissielid worden. Ik heb het idee dat steunfractieleden die geen commissieleden zijn ook heel goed kunnen ondersteunen in het verdelen van het werk. En dat het dus niet afhangt van het aantal commissieleden. Maar dat is mijn persoonlijke idee.
Vragen die er zijn, mag u die verzamelen eigenlijk, meneer Rann? Of wilt u...
Het klopt wat mevrouw Visser zegt, dat moties ook staande de vergadering ingediend kunnen worden. Maar dat zijn dan moties die niet vreemd zijn aan de orde van de dag, zoals het zo mooi heet. En het punt wat in de nieuwe verordening staat... in de nieuwe verordening staat, gaat specifiek over moties vreemd aan de orde van de dag.
Ik kom zo bij u. Meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb in de vorige periode ook in de denkgroep gezeten. En ik kan niet meer terughalen hoe nu precies die discussie gegaan is. Maar ik weet wel dat we er heel lang mee bezig geweest zijn. En dat betekent dus dat er heel veel argumenten over tafel gegaan zijn. Ik weet eigenlijk niet of daar een samenvatting van is van de argumenten die heen en weer gegaan zijn. Want ik vind het eigenlijk een beetje zonde om die hele discussie erover niet te doen. Dus als die argumenten nog ergens terug te vinden zijn, graag. Dat was de ene. En bij de motie vreemd aan de orde. We hebben het afgelopen jaar toch een paar keer meegemaakt dat er moties om 6:00 werden aangekondigd. En dat waren dus dan geen moties vreemd, maar dan nog... dan had je dus precies een uurtje om je erop voor te bereiden. En zeker bij moties vreemd, waar je dus je per definitie niet op hebt voorbereid... vind ik toch wel dat ik in ieder geval daar wat tijd voor moet hebben. En dan wil ik daar in ieder geval ook voor pleiten om dan te zeggen... op het moment dat de meerderheid van de Raad vindt... hier hebben we gewoon meer tijd voor nodig om ons voor te bereiden... dit doen we nu niet, dat dat een hele terechte keuze kan zijn. Dank u.
Dank u wel. Op één vraag van u kan Gevieren antwoorden. Sta mij toe om daar haar de gelegenheid ervoor te geven.
Ik heb geen samenvatting paraat van de discussies die inderdaad in de afgelopen 5 jaar over dit onderwerp zijn gevoerd. We hebben wel alle verslagen beschikbaar, dus we kunnen het zo opzoeken. Korte weergave, geen uitgebreide verslagen. Maar het belangrijkste argument wat wel steeds ging tussen de vrijheid van dingen kunnen doen... tot aan hoe kun je... je voorbereiden op vergadering, hoe zorg je dat de besluitvorming goed is, dat mensen ook als ze uit hun werk komen hollen, niet nog 3 moties aantreffen en daar nog een oordeel over moeten hebben en niet kunnen bespreken. Dus het ging over kwaliteit van dan het besluitvorming. Gewoon iedereen kans geven om het voor te bereiden en daarnaast de voorzienbaarheid. Het gebeurde ook dat er dingen waren die eigenlijk al 2 weken voorzien hadden kunnen worden en dan toch last minute komen. En dat er dan toch. Daar ging hij steeds over. En dan blijft dus over, vandaar de zin dat, zoals de denkgroep het nu heeft opgenomen, dat de raad kan afwijken. Dat betekent dat je, denk ik, met elkaar dan afspreekt als raad. Van joh, als het iets is wat inderdaad pas net bekend is, we konden niet eerder weten dan 48 uur van tevoren dat het überhaupt speelde, dat je elkaar dat gunt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor een interpellatiedebat. Dat hoef je niet te doen, maar je gunt elkaar dat op het moment dat een partij dat wil. En dat kun je wat stelliger neerzetten of niet. Maar ik kan in ieder geval zorgen dat u de verslagen krijgt. Dan kunt u dat even nakijken. Maar daar hing hij steeds op. En het was ook gelinkt volgens mij. Ik moet ook even graven. Maar dat bijvoorbeeld ook wel eens antwoorden van het college laat kwamen. Dat ook daar, dat is zelfs de reden geweest dat de commissies van woensdag naar woensdag en donderdag zijn gegaan. Ook om leestijd te hebben. Dus het zat hem in de voorbereiding, in het totje kunnen nemen, in... ja, iedereen de kans geven om over dit dingen na te denken voordat hij een oordeel hoeft uit te spreken.
Via de microfoon, meneer Soyer.
Dat even terugzoeken graag ook over die 4 commissieleden.
Mevrouw Koot.
Even een kort antwoord op het voorstel van meneer Rann. Er is net al wat mij betreft het belangrijkste argument gegeven. Namelijk dat je als raadslid je goed voor wil bereiden op een onderwerp. En een motie die op het laatste moment, vreemd aan de orde van de dag, op het laatste moment ingediend wordt, die maakt het je wel heel moeilijk om goed in de vergadering te staan. En dat is de reden dat ik denk dat het die 48 uur wel een goede zaak is.
Mevrouw Van der Weten.
Ja, maar dan gaan we toch voorbij aan het punt wat meneer Ran maakt. Het kan zo zijn dat zoiets pas op het laatste moment naar voren komt. En als hij vreemd aan de orde van de dag is, dan is dat juist het punt. Onze griffier zegt, we moeten elkaar dat dan gunnen. Maar meneer Ran zegt op dat moment...
Vertaalde het de discussie in de denkgroep Werkwijze Raad. Ik heb hier uiteraard geen mening over. Ik ben bij al die vergaderingen geweest en heb alle argumenten...
U gaf gehoord. Het argument aan wat op dat moment besproken is. Ik moet even goed mijn woorden zoeken. Dat we het elkaar dan moeten gunnen. Maar meneer Ran zei heel terecht... als er op dat moment 8 personen zijn die zeggen van... ja, ik heb te weinig leestijd gehad, dan gaat hij toch van tafel af. Dus ik zit daar wel met een dilemma in. Ik begrijp uw bezorgdheid. En misschien bij voorkeur... 48 uur, dat dat dan inderdaad een goede woordkeuze zou zijn. Wat betreft de commissieleden van terug van 4 naar 3. U weet hoe ik over commissieleden denk. Ik heb er alles aan gedaan om jongere mensen hier een stoel te geven. En ik vind het inderdaad een kweekvijver. En mensen die een kans willen hebben om het te benutten en te proberen... daar sta ik volledig achter. Ik begrijp best dat er een financiële consequentie zit aan het feit... dat de commissieleden benoemd worden die hier dan niet zijn. Ja, dan vind ik het ook de verantwoordelijkheid van de partij zelf. Als je constateert dat een commissielid niet hier gaat zitten en niet... zijn spreektijd wil benutten, laat ik het zo maar zeggen... of zijn leerperiode zijn wil benutten... dan moet zo'n partij zelf op dat moment ingrijpen en zeggen van... joh, dit werkt niet, we doen geen commissielid meer maken van u... en bij deze houdt ons dienstverband met elkaar op. Dus ik zou geen probleem hebben met 4 commissieleden. Maar dat moet
je... Dank u wel. Meneer Leeuw, ik zag u wel, maar ik ga eerst straks de rij... maar ik wil eerst even woorden geven aan de portefeuillehouder. Die wil ook iets zeggen tussendoor.
Ja, en deze in de rol als voorzitter van de gemeenteraad inderdaad, meneer Kooijman. Kijk, in beginsel zal nooit een raadslid een recht afgepakt worden zoals in de gemeentewet geformuleerd. Hè. Laten we dat even gewoon onstreept cursief vet ook gewoon wel tegen elkaar zeggen. Dat neemt niet weg dat ik als voorzitter natuurlijk wel een paar dingen waarneem. En dat ik inderdaad wel eens iets proefde. Dat het hele systeem van informatievoorziening hier in de commissie... afhandeling door het college overigens ook... en vervolgens ook weer het agenderen terug in de gemeenteraad... dat ik wel eens denk van daar moeten we elkaar meer tijd voor gunnen. Dat is een discussie die deels buiten deze werkwijze ligt. Hè? Die volgens mij ook... ik zal het ook later nog een keer aangeven... dat zul je echt ook daar bespreken moeten. Je gaat niet door... de werkwijze zo juridisch vast te leggen ineens dat hele probleem oplossen. Dat zit ook in gedrag, personen, mensen, afspraken. Maar het is wel zo, voorzitter, dat zoals ik het lees en daarom ook dit document ondersteun... dat hier wel een signaal uitgaat van dames en heren, zorg dat u op tijd bent. Zorg dat u scherp vergadert. Hou het zo kort mogelijk, hou het voor de inwoner en voor elkaar zo aantrekkelijk mogelijk. Dus in die zin vind ik het goed dat de formulering is gekozen zoals het nu in dit document is opgeschreven. Als het gaat over meerdere raadscommissieleden, dan pak ik die er even bij, voorzitter, en dan zal ik mijn bijdrage ook stoppen. Er is zeker iets te zeggen voor een grotere kweekvijver en meer mensen ook wat leren. Tegelijkertijd, een paar mensen heel snel iets goeds leren... is iets anders dan een grotere groep waarschijnlijk wat langzamer wat leren. En niet omdat die mensen minder goed kunnen leren... maar omdat simpelweg de frequentie waar ze aan de vergadering kunnen deelnemen... dan iets minder groot is. Dat is gewoon het dilemma waar je daarvoor staat. Daar heb ik als voorzitter niet echt een mening over. Of het dan 3 of 4 moeten zijn. Maar dat zijn een beetje de achtergronden waarom je discussiëren kunt over het aantal raadscommissieleden. En daar verschillend in kan staan. Maar voor beide is iets te zeggen. Maar kies je ervoor wat meer... moet u ook die mensen wat langer en meer de ruimte gunnen... om dan het vak ook te kunnen leren. Dat is wel de consequentie van ook die keuze.
Duidelijk, portefeuillehouder. Ja, meneer, u wilt even tussendoor, meneer Ran.
Ja, voorzitter. Ik wil even op de heren Uithagen reageren. Die had het over de gemeentewet. Maar ik wil wel even toelichten. Er is in de gemeentewet niets geregeld over moties... Dus wat we ook met elkaar afspreken, we zitten de wet niet in de weg, want het staat niet in de wet.
Dus meneer Uitda.
Dat ongetwijfeld, maar er zijn wel een aantal rechten als individueel raadslid. En volgens mij is het niet, een motie op het laatst indienen kan voor mij nooit verboden worden. door geen enkele verordening.
Misschien is het nog goed om daar in te duiken voor de raad, zeg maar. Meneer Hoogrijden.
Dank u wel, voorzitter. De gemeente is een bedrijf in beweging. Snel in beweging. Je moet snel acteren. Hebben we allemaal ervaren. Stukken komen, stukken die moet je tot je nemen. Je moet soms wel eens de tijd hebben. Maar aan de andere kant moet je met een motie ook wel eens dat kunnen doen wat je op dat moment achter moet doen. Dat kan op het laatste moment zijn. En dan denk ik, heeft meneer Rang gelijk. Soms moet je op het laatste moment acteren. En dan moet je dan maar even schorsen en tot je nemen. En dan toch een beslissing nemen. Hoe moeilijk het ook is. Maar aan alle, Johan Cruijff zou zeggen, aan alle voordelen is het ook een nadeel. En dat zal hier ook zo zijn. En ten aanzien van 4 commissieleden, ja, daar hebben we helemaal geen moeite mee. Wij wachten het voorstel af.
Ja, ik ga eerst. Zij waren eerder, meneer Lely, dus ja. Ik ga toch eerlijk. Meneer Rutte?
Ja, dank u, voorzitter. Meneer Rand kondigt 2 amendementen aan. Nou, voor de commissieleden heb ik geen overtuigend antwoord gehoord, meneer Rand. Dus ik sta er eigenlijk wel voor open voor zo'n amendement. En motie 48 uur van tevoren. De burgemeester en een aantal andere raadsleden geeft ook wel aan, het is handig om je te kunnen voorbereiden op een motie. Dus het moet geen gewoonte worden dat moties om 6 uur 's avonds worden ingediend. Maar ik snap ook het argument van meneer Rand wel, dat het soms nodig is omdat het urgent is of op het laatste moment opkomt. Dus ik sta daar niet negatief tegenover.
Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Wij zijn ook geen voorstander van het terugbrengen naar 3 leden. Ondanks dat heel veel hier in de raad dezelfde gezichten, of in de raadscommissie veel dezelfde gezichten zijn, zijn wij een partij waarbij de kennis over verschillende mensen zit. Waardoor we graag willen wisselen af en toe in de personen die aan tafel zitten. Dus wij zijn absoluut geen voorstander om het terug te brengen. Wat ons wel opvalt, als je de regelgeving erop naleest, dan krijgt een raadscommissielid pas een uitbetaling op het moment die zijn mond open doet. Het is een heel klein bedrag. Dat kleine bedrag mag, als het aan ons ligt, altijd wel worden uitbetaald aan die raadscommissielid, omdat die al een stap extra doet. Dus als we die kweekvijver misschien een klein beetje willen stimuleren, het gaat om eigenlijk een soort vergoeding voor het heen en weer rijden, want meer is het niet. Maar wellicht moeten we dat er gewoon in houden. En om, nou ja, dank u dat ik even mag uitpraten. Om het even terug te brengen naar het geheel wat net mevrouw Van Wetering al zei. Als het in een partij tussen 1 persoon en meer personen niet botert, dan ligt het aan die partij om daar wat mee te doen. Nou, wij komen allemaal aan bod, dus voor ons geen probleem.
Dank u wel. Nee, de heer Lely.
Dank u, voorzitter.
Mag u straks op reageren, mevrouw Van Wetering?
Nou, ik dacht dat die vergoeding ook was als je actief deelnam aan de discussie, want dat lijkt me dan even iets nuttiger, want anders ben je steunfractielid. Maar
ik krijg een interruptie hier.
Ik ga dat ook even na, meneer Polderman. Zou zelfs kunnen zijn wat u stelt gewoon in het praktisch niet eens mag van de wet, dat het een vorm van presentiegeld is. Er is wel een reiskostenvergoeding, dat is een andere discussie. Maar presentiegeld is dan presentiegeld. We gaan het even navieren, Nick, of wat u zou willen of wat u überhaupt kan. Ja.
Ik wil er graag even aan toevoegen. Natuurlijk gaat het om wie in de zaal plaats neemt. Maar als wij het goed hebben begrepen, dan is het alleen maar wie actief aan tafel komt, uitbetaald krijgt. Ondanks dat je in de raad aanwezig bent. Dus je bent wel hier altijd netjes mee bezig, maar je krijgt dan niet die vergoeding.
Wordt nagezocht, meneer Polderman. Meneer Lely.
Dank u, voorzitter. Nou, ik kan u ook zeggen dat in de Atheense democratie in de 5e eeuw voor Christus het presentiegeld ook goed gewerkt heeft. Maar dat is een ander verhaal. Ik zat net dat meneer Rand een verhaal ook vertelde over een motie vreemd aan de orde van de dag. Ik zat me een beetje af te vragen, welk probleem wil hij tackelen met het abonnement? Want goed voor democratie, het staat ook in uw afkorting van uw partij. Ik ben ook erg voor democratie, maar u zei zelf al, motie aan vreemd in de orde van de dag komt heel weinig voor. Maar er kan iets naar voren komen wat dat erg nodig maakt. Bent u op dat moment dan bang dat er een meerderheid van de raad die motie dan niet zou willen behandelen? Want u mag hem altijd indienen. Maar als mensen hem dan niet willen behandelen? Zou dat er niet kunnen komen omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze zich niet goed genoeg hebben kunnen inlezen? He, daar is die 48 uur voor. En aan de andere kant, als hij makkelijk is dat hij meteen met een schorsing behandeld kan worden, kan hij toch gewoon